Broeders en zusters, Shabbat Shalom. Toen Matthias zojuist de parasha behandelde, moest ik eraan denken dat God zelfs een ezel kan gebruiken. Nou wil ik mezelf niet met een ezel vergelijken. Maar God kan alles gebruiken. En ik hoop dat je vanmorgen hier bent gekomen, zoals de gelovigen in de gemeente van Thessalonica, die het woord aannamen als het woord van God en niet als een mensenwoord. Ik wil vanmorgen een aantal gedachten met jullie delen uit de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. En ik wil je vragen om met mij mee te lezen. Tweede Petrus 1. Ik wilde lezen van vers 3 tot en met 15, maar waarom zou ik de eerste twee versen niet meelezen? Het zijn de laatste woorden van Petrus. En misschien herken je dat wel uit je eigen leven, dat de laatste woorden van je opa of van je oma of van je ouders heel bijzondere betekenis voor je hebben, tot op dit moment. Wat waren de laatste woorden? Die ben je niet meer vergeten. Nou, vanmorgen gaat het dus over de laatste woorden van Petrus. En ik zal aan het einde van de boodschap de brief in zijn context laten zien. En dan is het heel bijzonder wat hij nou zo belangrijk vindt om als laatste door te geven. Dan moet je voor jezelf maar eens even over nadenken. Als oudste van deze gemeente, stel voor dat u niet meer lang te leven heeft. Wat zou je dan aan de gemeente echt nog mee willen geven? Of als je als vader en moeder niet meer lang te leven hebt, wat zou je dan aan je kinderen mee willen geven? Daar denk je misschien liever niet over na. Maar weet je, in die momenten kom je echt tot een kernboodschap. Tot wat echt waarde heeft voor degene die achterblijven. Nou, Petrus gaat ons iets doorgeven wat echt van belang is. Vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles, dat is een woordje om te onderstrepen, geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat, met als doel, u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, dat is ook een mogelijkheid, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Ik ben blij dat Petrus dat heeft geschreven. Ik hoef het hem slechts na te zeggen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daar hebben we onlangs hier over nagedacht. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt ben. Misschien is vanmorgen ook wel herinnering voor je. En toch doet Petrus, toch doet hij het. Hij acht dat nodig. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent, dat is zijn lichaam, ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, mijn lichaam, nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mij heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover. Een aantal keer heeft hij het dus over, ik herinner je eraan. En daar werd hij niet moe van. Er zijn onder ons ook een aantal ondernemers. Ik weet niet hoeveel, maar jullie zijn erg zakelijk ingesteld. Er zijn een aantal ondernemers. En even uitgaande van onze kalender, kijk je terug op het afgelopen jaar. En dan ga je de balans opmaken, toch? Ga je kijken, hoe is het nu gegaan, het afgelopen jaar? Was het positief, was het minder positief? En niet onbelangrijk, als je eenmaal de cijfers voor je hebt liggen, wat moet er gaan veranderen in de onderneming met het oog op het komende jaar? We gaan een plan de campagne maken op basis van de cijfers van dit jaar. Nou, je gaat je cijfers binnenkort verzamelen en bij de accountant aanleveren. En er komt een mooi overzicht uit. En dat overzicht ga je blij maken of wat minder blij. Maar je bent ondernemer en je strekt je uit om volgend jaar die dingen die aandacht verdienen ook daadwerkelijk aan te gaan pakken. Dat vinden we meer dan logisch, toch? Dat je kennis neemt van wat is er in mijn onderneming gaande. Dat is de goede ondernemer. Dat is de zakelijke instelling van een ondernemer. En iedereen zou je voor gek verklaren als je geen inzicht krijgt, geen inzicht verschaft in je eigen onderneming. Dat is noodzakelijk, dat is nodig. En dat vinden we volkomen logisch, waar of niet? Dat was een vraag. Toch? Dat is logisch. De balans opmaken. Maar nu even overgezet naar ons geestelijk leven. Ik wil vanmorgen met u, met jou, de balans eens op gaan maken. Want als de hemelse accountant onze cijfers over het afgelopen jaar ziet, wordt hij daar dan blij van? Hoe is het geweest het afgelopen jaar? Hoe vaak zijn jullie niet samengekomen? Hoe vaak heb je niet onderwijs ontvangen? Hoe vaak ben je niet gevoed om gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus? Maar als we aan het einde van dit jaar even de balans opmaken, de geestelijke wel te verstaan. Hoe ziet die er dan uit? Durf je het aan om vanmorgen met mij de balans op te maken? Want lieve mensen, God vertrouwt je zijn woorden toe, zodat je leven ook concreet en daadwerkelijk verandert. En ik wil je uitdagen om goed te blijven luisteren. Want mijn vraag is aan het einde van dit jaar, wat heb je afgelopen jaar aan je geloof, aan uw geloof toegevoegd? Nou, je zegt natuurlijk gelijk, Jacques, volgens mij heb je er geen erg in dat je je bevindt in een heel degelijk gezelschap, bijbelgetrouw. Wij hebben niks toe te voegen aan ons geloof. Wie denk je wel niet dat je bent? Nou, dan heb je een probleem met de Petrusbrief, de tweede, het eerste hoofdstuk, want daar staat geschreven iets over toevoegingen. En ik weet, Maarten Luther heeft niet al te beste kaarten als het gaat om Israël, maar hij ontdekte wel, en ik moet zeggen, de reformatie heeft wel dat bijzondere geheim ontdekt, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. En hij ontworstelde zich aan de Rooms-Katholieke Kerk met heel hun gedachtegoed. En hij verstond en hij beleefde weer dat diepe geheim. Ik ben rechtvaardig voor God. Ik kom in de rechte verhouding tot God te staan door het eenvoudig geloof. Door het eenvoudig vertrouwen op het werk van die andere, de Heer Jezus Christus. En Maarten Luther, die kon dus ook niks met de Jacobusbrief. Dat noemde hij een strooienbrief. Hij zei, de brand erin. Hout, hooi en stoppelen. Het is geen fundament, mijn werken. Kon hij niks mee. En dat zie je vandaag nog, hè. Als mensen iets ontdekken, dan worden ze heel vaak reactionair. Dan laat je heel veel dingen, heel veel goede dingen laat je liggen. Dan gooi je het kind met badwater weg. Dat gezegde ken je wel. Dus hij kon totaal niks meer met werken. Hij kreeg jeuk en hij ging op zijn stoel schuifelen, net zoals veel christenen vandaag, als je sprak over gehoorzaamheid. Nee, door het geloof is het. En door het geloof heb ik alles ontvangen. Ja, maar lieve mensen, God schenkt ons alles, we hebben het gelezen, zodat het ook een uitwerking krijgt in ons leven. Het is een beetje een one-liner geworden. We hebben alles door het geloof en we hebben alles in Christus. Maar mijn vraag is, wat heeft datgene wat jou, wat u geschonken is door dat geloof, nou uitgewerkt in je leven? Ben je nou een ander mens geworden? Daar gaat het om. Maar Maarten Luther kon dat dus niet bij elkaar brengen. Kon niet uit de voeten met geloof en werken. Misschien nog een beetje met geloof en vrucht. Dat wel. Maar wat is nou het verschil, voordat ik verder ga, tussen vruchten en werken? Dat is heel belangrijk voor morgen. Nou, ik citeer. Kijk, een machine, die kan je laten werken. Die kan je laten werken. Maar alleen leven kan vrucht voortbrengen. Dat is een verschil. Je kan ook het volgende zeggen. Een wet, die kan je dwingen tot werken. Maar liefde daarentegen kan spontaan vrucht voortbrengen. Dat is het verschil tussen werken en vruchten. Is er ook een verband? Ja, dan moet je even meebladeren naar Colossenzen 1. Want weet je, het was een blinde vlek in het leven van Maarten Luther. Dat geloven en werken niet bij elkaar zou horen. Of dat dat op gespannen voet staat met elkaar. Nee, bijbels gezien hoort dat helemaal bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is zo mooi, Colossenzen 1 vers 9. Daar staat, daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. Voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Nou komt het. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Je zou het eenvoudig kunnen vertalen. Dat we zo leven, zo wandelen op een manier die de Heere God waard is. En dan staat het volgende zinnetje. Hem in alles behaagt, in elk goed werk, vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Werken en vruchten, ja, dat is hier één geheel. Want goede werken als vrucht van de inwonende geest zijn voor God buitengewoon kostbaar. Dus, dit was allemaal inleiding. Geloof en werken horen helemaal bij elkaar. Geloof en vruchten horen helemaal bij elkaar. En even terugkomend op die balans. God zoekt naar werk in jouw leven. God zoekt naar vrucht vandaag in jouw leven. Kan je ze tonen? Kan je er iets van laten zien vandaag? En hoe komt het nou dat heel veel christenen vandaag geloof en werken, geloof en gehoorzaamheid niet bij elkaar kunnen houden? Nou, dat hoef ik hier niet uit te leggen, denk ik. En toch ga ik het doen. Dat heeft te maken met de manier hoe wij de Bijbel lezen en hoe wij denken. Of wij Grieks denken of dat wij Hebreeuws denken. Want kijk, het kenmerk voor het Hebreeuwse denken is, horen en doen, dat is één. Even los van of je iets begrijpt. Dat is niet zo belangrijk in het Hebreeuwse denken. Het gaat, ik hoor iets en dan ga ik iets doen. Even los van of je het begrijpt. En het Griekse denken wordt gekenmerkt door, ik hoor iets. Dat kan ook vanmorgen zo zijn. En dan moet je niet alleen je eigen stokpaardjes pakken. Hè? Moet je die hele Bijbel pakken. Ik hoor iets. Oh, het was wel aardig wat hij zegt. Het is altijd een beetje zwart-wit misschien. Het komt een beetje te dichtbij. Maar ik leg het naast me neer, want hij kan het nu al zeggen. Maar neem je nou dat woord van God, dat woord van vanmorgen aan als een woord van God, hè? Want als je erover gaat redeneren en het uit gaat stellen en daar is je visie op loslaat, dat is typisch Grieks denken. Of ga je na vanmorgen zeggen, hé, ik hoor iets en ik ga het ook doen. En zo zie je dat vanuit de Bijbelse context horen en gehoorzamen twee kanten zijn van dezelfde medaille. Dat hoort helemaal bij elkaar. Dus, en dat is wat Maarten Luther niet begreep van de Jacobusbrief, want die is Joods getint ook. En daarom kon hij daar niet mee uit de voeten. Maar het hoort helemaal bij elkaar. Nou gaan we vlug verder. Dit gezegd hebben. 2 Petrus 1. Daar staan een aantal hele mooie dingen in. Die eerste verse, in het eerste vers daar staat, daar wordt gesproken over mensen, broeders en zusters, die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als u, jij en ik. Hebben we dat of niet? Amen. Dat was ook een vraag voor jullie. Hebben we dat of niet? Een even kostbaar geloof. Dat is het eerste waar een christen in deelt. En er worden nog meer dingen genoemd. Nou, daar kom ik zo. Maar dat geloof wat hier bedoeld wordt, dat is niet alleen het reddende geloof. Of voor de lezers van de Statenvertaling, het zaligmakende geloof. Nee, dat is het geloof wat jij en ik iedere dag nodig hebben om de toevlucht tot God te nemen. Voor die studiedag die voor je ligt. Of als moeder in je gezin. Dat je een belofte van God aangrijpt om erop te pleiten. Heere God, maakt dit vandaag waar, u hebt het beloofd. Dat geloof van elke dag de toevlucht nemen tot hem, op hem te vertrouwen, te steunen voor de grote dingen van het leven en voor de schijnbaar kleine dingen van het leven. Maar bij God is niets te klein. Als kinderen hun knuffel kwijt zijn, dan mogen ze bidden om hun knuffel terug te vinden. Er is voor God niets te klein. Dat is mooi, hè? Je mag hem in alle dingen vertrouwen. Dat geloof is ons geschonken. Nou, er staat nog wat in vers 3. Ook is ons de goddelijke kracht geschonken. De Heilige Geest is niet alleen een persoon, maar is ook een kracht. En dat bewerkt iets in ons leven. Ik heb van de week ergens gesproken, daar noemde ik het voorbeeld van een dynamo. Het woordje kracht in het Nieuwe Testament is dynamis. Daar komt ons woordje dynamo vandaan. Maar ik bleek een hele ouderwetse fiets te hebben, want op mijn fiets klikt de dynamo nog tegen mijn voorwiel. Maar heel veel fietsen hebben ledverlichting. Nou, daar was ik nog niet helemaal van op de hoogte, maar goed, ik heb een hele ouderwetse fiets. Maar het mooie is, die dynamo die klikt tegen je wiel aan en daar gaat iets ontstaan in dat dynamootje. Er ontstaat stroom en dat verspreidt uiteindelijk licht. Dus, de Heilige Geest die jij en ik ontvangen hebben is niet alleen een persoon, ook dat, maar het is ook een krachtbron. We zijn op een nieuwe krachtbron aangesloten, zodat wij het leven van Jezus daadwerkelijk kunnen leven. Dit is even een opsomming, voordat ik naar de toevoegingen ga, waarin wij allemaal delen. Dat is belangrijk om vast te stellen, want anders heb ik straks een hele rij mensen die vragen hebben, ja, maar wie ben ik en hoe kan ik dat dan allemaal? Nee, hier staat een lijstje waarin jij en ik delen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, er worden nog meer dingen genoemd. We zijn ook geroepen en wat heel bijzonder is, we hebben de grootste en kostbare belofte van God ontvangen. Jongelui, voor velen is het geloof best wel een beetje een abstract begrip. Kan je moeilijk vatten, wat is nou geloven eigenlijk, hè? Kijk, wij nemen het nou maar aan, geloven, ja, dat is vertrouwen op God, maar... Nou, God geeft zich belovende weg. Hoe leer ik hem kennen? Door gebruik te maken van dat wat hij beloofd heeft. Heel eenvoudig. Als de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, dan ga je vanmorgen die belofte in je handen nemen. En Luther zei, het is als een noot. Je slaat er zo hard op, totdat de vrucht eruit komt. Je hebt een belofte. Heere God, ik ben onrustig en u hebt beloofd dat als ik tot u kom, dat u mij rust gaat geven. Dus God geeft zich al belovende weg. En daar maak je als gelovige, gelovig gebruik van. Begrijp je dat? Zo werkt God. We leven nu nog door het geloof. Dat gaat straks over in aanschouwen. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid. Dat is ook zo'n belofte. En ik zal je eruit helpen. Heere God, ik verkeer in benauwdheid en u heeft beloofd. En ik ga pleiten op dat woord. Ik ga mijn voeten zetten op dat woord. En ik zeg, Heere God, ik wil nu die belofte in vervulling in mijn hart ontvangen. God geeft zich al belovende weg. En dan staat hier, wij hebben de kostbaarste en dierbaarste, de grootste belofte ontvangen. Moet je er wel gebruik van maken. En dat is wel belangrijk dat je de belofte van God kent. Heel veel christenen willen op de voorste rij zitten, geestelijk gezien, maar kennen hun Bijbel niet. Willen van alles beleven, maar kennen hun Bijbel niet. Wij leren onze kinderen hele lappen tekst. Dat prenten we erin. En als ze geen Bijbel meer hebben, misschien gaat die tijd wel komen, dan zit die Bijbel tussen hun oren. En dan kunnen ze in de meest moeilijke en erbarmelijke omstandigheden pleiten op het woord van God. Want ze hebben dat boek niet zozeer nodig in hun handen. Het zit in hun hart en in hun gedachten. Daarom is het belangrijk dat je tekstgedeelte uit je hoofd kent. Want dan kan je gebruik maken, wat Petrus zegt, van die grote en kostbare belofte. Maar als je ze niet kent, hoe zou je er dan uit kunnen leven? Dus dat is het belang van teksten leren. Die zijn ons geschonken, maar als je er niks mee doet, dan zou je ook de kracht er niet van ervaren in je leven. Dat is belangrijk. Wat staat er nog meer? Nou, we zijn het verderf van de wereld ontvlucht. Dat is een hele belangrijke. Die belofte is mooi, maar ben je ook het verderf van de wereld ontvlucht? En het bederf van de wereld is in dit geval het systeem van Satan en zonde. Nou, daar hoop ik dat je van harte amen op zegt. Dat was mijn eertijds, dat is het graf ingegaan. Dat is begraven, dat is mijn oude leven. En ik heb deel gekregen aan de goddelijke natuur. Niet zoals de New Age vandaag leert, dat ik de godheid in mij zou hebben op de een of andere manier. Nee, dat niet, want dat leert de Bijbel op geen enkele bladzijde. Maar wel dit, dat de karaktereigenschappen van God in jou en mij als wederom geboren mensen zichtbaar gaan worden. Galaten 5 vers 22, daar zie je uiteindelijk recht in het hart van de Heer Jezus. En waar is God mee bezig? Hou even de balans in de gaten. Om het karakter van de Heer Jezus in jou en mij meer en meer te openbaren. Staat het afgelopen jaar in dat teken? Dat je meer gelijkvormig bent geworden aan het beeld van de Heer Jezus? Daar gaat het om. Nou, ik wil dit heel duidelijk hebben voordat ik verder ga. Wij hebben alles ontvangen wat tot het leven en de godsvrucht nodig is. Kan je daar even hartelijk amen op zeggen? Nou, dan sta je nu schaakmat. Geestelijk gesproken. Als we dat beleiden met elkaar, dat we alles ontvangen hebben. De kinderen kennen misschien wel het boek van Dick Trom, hè? Die had zo'n hondenwagen. En dan zat Dick op de bok. En dan hield hij met een stok hield hij die worst voor die hond. En die hond naar rennen. Kijk, jullie hebben hem gelezen. Maar die hond die maakte zich natuurlijk gek met niks. En maar rennen. En die worst die bleef maar voor hem. Maar hij hield wel lekker de vaart erin. Nou, ik bedoel dat niet spottend. Maar God houdt ons geen worst voor. Zodat we uiteindelijk niet kunnen leven. God roept ons niet ergens toe op. Zonder dat hij ons in staat stelt om dat leven daadwerkelijk te leven. God houdt ons geen geestelijke worst voor. Begrijp je wat ik bedoel? Maar hij heeft ons alles geschonken. Zodat wij daadwerkelijk het leven van Jezus kunnen leven. Dat is heel belangrijk. Want anders zouden we met allerlei opdrachten erop uit moeten gaan in het dagelijks leven als man, als vrouw, te midden van je gezin, op je werk, in je studie. Maar je hebt niks eigenlijk in handen gekregen. Nou, dat zou ongeveer geestelijke zelfmoord zijn, want dan word je gek. Nee, Petrus zegt alles is geschonken. Nou, en nou gaan we starten. Want wat zegt hij nou? Daarom, vers 5a, daarom, als ons alles geschonken is, en we hebben er amen op gezegd. Daarom, met het oog daarop, voeg aan je geloof toe. Nou, wordt spannend. 7 toevoegingen. Maak je even de balans op voor jezelf. Het gaat niet om je buurman, het gaat om jou. En even dit vooraf, komen die toevoegingen je aanwaaien? Gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat niet vanzelf, nee. Integendeel. De herziene statenvertaling zegt, toeleggen met alle inzet. En de telosvertaling die zegt dit, met inbreng van alle ijver. Dat is een belangrijk woord. En het is interessant, als je het Grieks leest, dan heeft het alles te maken met toewijding, overgave, inspanning, wat staat tegenover geestelijke luiheid. En nou kom ik bij een belangrijk punt. Als jij een lui mens bent, dan heb je een probleem met de Bijbel. Luie mensen. Ga tot de mier, luiaard, en word wijs. Luie mensen, die bereiken niet veel in hun leven, maar geestelijk luie mensen bereiken ook niets in hun geestelijk leven. Sommigen kijken wel eens argwanend naar mij en zeggen, ja, jij hebt makkelijk spreken. Bij jou gaat het van een leien dakje in je leven. Nou, kom even naast me zitten, dan kunnen we wel delen met elkaar. Dat het niet zo is. Ja, ik zou met jou wel willen ruilen, zeggen ze dan. Nou, dan doe ik het volgende voor. Stel, wil je ook met de 13 jaar die hiervoor liggen ruilen? Want God heeft me 13 jaar gevormd voordat ik... Dat ik ben wie ik nu ben. Begrijp je, er is een proces aan vooraf gegaan. Van zelfverloochening, van lijden, van vormen, van prioriteiten stellen, van keuzes maken. Terwijl een ander aan het vlieren fluiten was, was ik met mijn Bijbel bezig. Begrijp je, er is een weg aan vooraf gegaan om iets te verkrijgen. God heeft een probleem met luie mensen. In het natuurlijke al, maar ook in het geestelijke. En daarom zegt Petrus hier, beijver je. Zet je in, span je in. En door de eeuwen heen is er een lijstje van 7 hoofdzonden samengesteld. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En tot die 7 hoofdzonden zijn alle zonden te herleiden. En een van die 7 hoofdzonden, dat is luiheid en gemakzucht. En dat is een drama in het geestelijk leven, als jij lui bent. En ik heb de Heer Jezus ook aan mijn kant, niet alleen de schrijver van het boek Spreuken, maar de Heer Jezus heb ik ook aan mijn kant. Want in Matteüs 25 lees je die gelijkenis over die talenten. En daar was die slaaf die niet gewoekerd had met wat hem gegeven was. En hoe wordt hij genoemd? Lui en slecht. Tegenover die andere goede en trouwe slaaf. Lieve mensen, wij kunnen roemen in dat wat we ontvangen hebben in Christus. Maar als we er niet mee woekeren, dan ben je in de ogen van God lui en dan ben je slecht. Maar als je nou trouw bent over dat weinige wat God je gegeven heeft. Als je trouw geweest bent over weinig, dan gaat hij je straks over veel stellen. En dat noemt hij ook een rijke ingang in het koninkrijk. Dus als je vanavond, vanmorgen aangesproken bent op je luiheid, dan kan je er vandaag van bekeren. Dat moet je echt doen. Geestelijk luie mensen komen niet of nauwelijks tot geestelijke volwassenheid. En dan moeten we niet aan het adres van de Heere God zijn, want hier staat dat ons alles geschonken is. Maar het vraagt inspanning van jou en van mij. Om te woekeren met dat wat ons geschonken is. En daarom een krachtig appel vanmorgen. Geloof en werken, die horen bij elkaar. En alle zonden leiden tot de dood, zegt Romeinen 6 vers 23. Dus ook luiheid en gemakzucht. Span je in. Want lieve broeders en zusters, het is onvoorstelbaar hoeveel christenen er zijn die roemen in de geestelijke zegeningen. Ja, Jacques, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. En ondertussen leven ze in onmin met hun broeder of met hun zuster. En als straks het belastingformulier komt en dat moet ingevuld worden, dan weten ze het in één keer niet meer dat ze gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus. Voel je het aan? Dan zijn ze in één keer de lijn een beetje kwijt. En dan slaan ze Efeze 1 in één keer over. Ja, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En ondertussen, en ik kom meteen in pastoraat, verslaafd aan van alles en nog wat. Maar ik ben wel gezegend hoor. Lieve mensen, toon mij je geloof uit je werken. En roem niet alleen in Christus in wat je ontvangen hebt, maar leef er dan ook daadwerkelijk uit. Want anders is je geloofsleven voor God van nul en geenerlei waarde. Dus er is een krachtig appel om niet alleen te roemen in de geestelijke zegeningen, maar om eruit te gaan leven. En dat kan je doen door toe te voegen aan je geloof. Broeders en zusters, de Heer Jezus is gekomen om veel meer te doen in ons leven dan alleen vergeving van zonden te krijgen. Mag ik het eens zo zeggen? Ik bedoel dat eerbiedig. God de Vader verlangt naar meer Jezussen op aarde. En mag ik nou eens vragen? Wat vindt God, wat treft God van zijn Zoon in uw, jouw en mijn leven aan? Is hij meer zichtbaar geworden? Daar gaat het om hoor. Religie hebben we genoeg. Maar openbaren we het leven van Jezus. Daar gaat het om. Dat we echt verschil maken. Hij heeft ons alles geschonken. En daarom span je in. Wijd je toe. En voeg aan je geloof toe. Het eerste komt ie. Deugd. Deugd. Het zijn eigenlijk 7 deugden die hier genoemd worden. Dus toevoegen aan je geloof met ijver, met inspanning, met inzet. Deugd. Nou, hier wordt bedoeld geestelijke kracht en moed. Dapperheid om als een levende vis tegen de stroom in te zwemmen. Is dat het kenmerk geweest van het afgelopen jaar? Ben je daarin gegroeid? In deugd? Of zwem je zo lekker met de massa mee en heb je tussen je oren een bepaalde theologie waar je je fijn en geborgen bij voelt. Maar openbaar je niet het leven. dan heb je een probleem met de Bijbel. Het tweede wat je toe mag voegen is kennis. Niet alleen tussen je oren. Oh ja, zeker, mijn volk gaat verloren omdat ze geen kennis heeft. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier gaat het om een voortdurende verdieping in de relatie met jouw Heer en Heiland. Nou, maak de balans eens op. Heb je hem dieper leren kennen het afgelopen jaar? Dit is echt een hele belangrijke hoor. Want velen houden stand omdat ze helemaal opgaan in theologie of wat dan ook. Maar is jouw relatie verdiept? Heb je Jezus dieper leren kennen? Die verliefdheidsperiode is voorbij. Ik ben van hem gaan houden omdat ik hem dieper heb leren kennen. Dat is een echte relatie. God kijkt vandaag naar jouw balans. Hoe is het ontwikkeld? Ben je toegenomen in kennis en genade van de Heer Jezus Christus? Van wie God de Vader zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, het gaat om hem, altijd weer, van begin tot het einde, het gaat om hem. Ben je toegenomen? En voeg aan je geloof, Matthias heeft dat al genoemd, toe zelfbeheersing. Weet je wat dat betekent? Zelfcontrole. Je eigen in balans houden. Oh, wat wordt het dan aangenaam in de huwelijken. Als mannen zichzelf gaan beheersen. Als het gaat om hun seksuele behoeften. Als vrouwen zichzelf gaan beheersen, misschien wel met hun mond. Wat zou het anders gaan worden in de gemeente als we dit toevoegen aan ons geloof? Dat we niet aan ellebogenwerk doen, maar dat we onszelf beheersen. Het is een onderdeel van de vrucht van de geest. Het is zoiets heerlijks. Lieve mensen, we zijn geen losgeslagen projectielen meer. We hebben de geest van God ontvangen. Die ons zelfbeheersing leert. Wordt aangenaam hier hoor. Als je dat beoefent, als je dat toevoegt aan je geloof. Zo'n bijzonder aspect van de vrucht van de geest. En wat zie je in de wereld om ons heen? Ikke. En de rest kan stikken. Maar zelfbeheersing. Heb je toegevoegd? Nou, aan het begin van het jaar, joh, ik was toch ongeduldig. Ten opzichte van mevrouw, ze kon maar iets doen en ik ging gelijk in het vuur. Maar, je bent kwijt. Prijs de Heer ervoor. Je hebt toegevoegd aan je geloof zelfbeheersing. Ik moet altijd denken als het over geduld gaat aan een vakantietijd. Ik weet niet of ik het hier vertelde. Dan ga je op vakantie, maar voordat je wegrijdt is er al oneenigheid. Heel veel mensen gaan op vakantie met oneenigheid, wist je dat? En dan zeggen ze, fijn, het is vakantie, we gaan naar Zuid-Frankrijk. En voordat ze op de snelweg zitten is het al oneenigheid. Waarom? Nou, in verband met inpakken. Hij dacht dat de auto al vol zat en zij kwam nog met 3 tassen aan. En daar ging het. Hup. Je lacht erom, maar dit is de praktijk. Maar weet je wat nou het geheim is van het geestelijk leven? Dat je hierin sterker kan worden. Ik heb tegenwoordig de afspraak aan. Jij pakt de tassen in, je geeft het seintje. Ik zet de auto klaar. En ik ga dat allemaal ordenen. En dan kunnen we echt cd'tje aan en in blijdschap wegrijden. Dat je het afspreekt, hè? En dit zijn de dingen, voor velen is dit niet geestelijk, maar dit is geestelijk leven. Dit maakt het aangenaam in een huwelijk, in een gezin, in een gemeente. Ben gegroeid in zelfbeheersing. Ik heb eerlijk naar mezelf gekeken. Doe je het wel eens? Kijk je wel eens in de spiegel? De meeste christenen zijn ruitenkijkers. Dan zie je altijd een ander. Dan zie je hoe dik die ander is. Maar die hebben nog nooit in de spiegel gekeken, want dan zie je jezelf. En je moet die spiegel niet kwalijk nemen dat hij jou laat zien. Die spiegel is goed. Alleen jij deugt niet. Maar dat wil God nou veranderen. Ik heb toegevoegd aan mijn geloof zelfbeheersing. Dan wordt het echt aangenaam hoor. En dat moet het kenmerk zijn van de christelijke gemeenschap. Wat mag je nog meer toevoegen? Godsvrucht, ook een belangrijke. Oh sorry, volharding. Dat is belangrijk vandaag. Standvastigheid. Hou vol. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Niet alleen enthousiast toen je hart aan de Heer Jezus gaf. Prijs de Heer, ik ben wederom geboren, maar ook in die moeilijke tijden. Waarin je beproefd wordt en je geloof gelouterd wordt. Zoals goud in het vuur. Om het dan vol te houden. Ben je gegroeid in volharding? Misschien in de begintijd, toen je net tot geloof kwam, viel je al van de eerste klap, was je helemaal van streek. En nou merk je dat bij de minste of geringste tegenstand je niet gelijk onderuit ligt. Maar dat je merkt, hé, ik ben gegroeid. Dat is mooi is dat. in volharding. Ik heb geleerd om het vol te houden, ook te midden van beproevingen, want die zijn er ook in mijn leven. En waarschijnlijk ook in het leven van jullie. Maar wat een zegen dat je dat mag toevoegen aan je geloof. Zo rijk. En wat is volgende? Godsvrucht. Daar staat in het Grieks een woord dat betekent eerbied, respect, vroomheid. En dan niet vroomheid in de zin van een vierkant gezicht, maar godsvrucht. Ontzag voor wie hij is. Ik heb altijd moeite daarmee. Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob neergezet wordt als een soort vriendje die ik in mijn binnenzak heb, zoals mijn rijbewijs. Waar ik over kan beschikken. Maar ik heb diepe eerbied voor hem. Die in het hoge en het verhevene woont. En nochtans laag neerziet op hem die van een verbroken en een verbrijzelde geest is. Heb je die eerbied? Ben je gegroeid daarin? Daarom geloof ik, hè. Ik geloof echt in deze prediking dat wij het niet zozeer over onszelf moeten hebben. Maar dat er duidelijk gepredikt moet worden wie God is in zijn wezen, in zijn karakter. Want dat zal als vanzelf toewijding teweeg brengen. We hebben het veel te veel over de mens. Maar we moeten meer onder de indruk komen van wie hij is. En weet je, dan voeg je aan je geloof toe godsvrucht. Dan ga ik een toontje lager zingen. Hij was ze en ik minder worden. Heb je het toegevoegd aan je geloof? Het afgelopen jaar. Godsvrucht. En dan een belangrijk, ook in het kader van de gemeente. Broederliefde. Philadelphia. En dat is een bijzondere liefde. Dat is een liefde omdat die ander aantrekkelijk voor je is. Las ik. Die ander geeft reden tot liefde. Is dat herkenbaar hier? Is zo'n gemeenschap? Ik kan niet anders dan hem lief hebben. Hij geeft reden tot liefde. In een huwelijk, in een gezin. De broederliefde. Philadelphia is de gemeente die het meest positief eruit springt, hè, in het boek Openbaring. Philadelphia. Is kostbare liefde. Maar deze die nu genoemd wordt is nog groter. Nog dieper. De agape liefde, goddelijke liefde. En dat is liefde die niet het gevolg is van wat die ander doet of van wat die ander geeft. Nee, los daarvan heb ik iemand lief. En dan wil ik wel eens de vraag aan je stellen. Ben je daar nou in gegroeid? Misschien die broeder of zuster die je op 1 januari niet kon luchten of zien. En dat je fijn vond als die in dat blok zat en niet bij jou in dat blok. Dat hoef je in ieder geval niet te gruwd. En misschien wilde je hem, kon je eigenlijk geen Shabbat Shalom mensen. Fijn dat hij daar achter dat schut zat. Maar heb je die nou lief gekregen? Heb je dat nou toegevoegd aan je geloof? Niet alleen die mensen die jou liggen. Maar agape liefde, dat is een liefde die geen reden in die ander vindt. Waarom heeft God zijn liefde aan ons geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Omdat hij aanknopingspunten bij jou en mij vond? Zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid. God heeft redenen genomen uit zichzelf. Is niet aangehaakt bij een mens. Die heeft redenen genomen uit zichzelf. Die heeft ervoor gekozen om de mensheid lief te hebben. En dat heeft hij niet alleen uitgesproken. Nee, bij onze God is het geen woorden, maar daden. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd. En zijn Zoon gezonden. Daarin zie je echte liefde. Geen aanknopingspunt in jou en mij. Maar vanuit zijn innerlijk. Rommelende barmhartigheid. Ben je erin gegroeid? Niet alleen in de broederliefde. Misschien dat nog wel. Maar ook in die agape liefde. Je zegt, ik ga ervoor kiezen om die ander lief te hebben. Dat is diep hoor. Dat is goddelijke liefde, dat is zondaarsliefde. Nou, dan gaat hij verder. En dan zegt hij in vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen. Zie je? Toenemen. Dan zullen ze u niet doelloos, niet werkloos en onvruchtbaar laten. Wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Hij zegt dus dit. Als je je inspant en je beijvert om aan je geloof toe te voegen. Dit lijstje van 7. Dan zal je relatie met de Heer Jezus Christus verdiept worden en verstevigd worden. Dan zeg je vanmorgen met mij, ik heb wel genoeg aan hem, maar nooit genoeg van hem. Spreek mij van hem. Hij is mijn leven. Paulus zegt, hij is onze vrede. Hij is mijn alles. Dan mag je in groeien. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij, immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Daar staat een woord dat wil zeggen bijziend. En dat is een hele belangrijke opmerking die nu komt. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Mijn vraag is, ben je nog even verwonderd over wie God is? als aan het begin van je geloofsleven? Of is je verwondering toegenomen? Als je niet meer verwonderd bent, dan heb je een probleem. Wat staat hier? Je bent de reiniging van je vroegere zonde vergeten. Daarom is het altijd belangrijk. Niet om te peuteren in je verleden, maar wel om te beseffen, ik ben getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als die verwondering, het wonder van genade uit je leven weg is, dan neem je niet meer toe. Dan voeg je niet meer toe. Weet je wat je dan wordt? Ingezonken. Lauw. Maar als die verwondering er blijft. Ik vind het zo bijzonder, hè? Je kan liederen 100 keer zingen. En dan zing je hem een keer daarna. En dan ben je nog dieper verwonderd als die 100 keer ervoor. Kun je het begrijpen of niet? Kun je zomaar raken. Een tekstgedeelte. Je kan het uit je kan het dromen. En dat kan je in één keer weer helemaal pakken. Dat is verwondering. En verwondering komt voort uit het feit dat ik verlost ben uit de klauwen van de duisternis. En dat ik gezet ben in het koninkrijk van het licht. Lieve mensen, toets je leven. Ben je nog verwonderd? Is die verwondering er nog in je leven? Als die weg is, dan is dit de reden. Je bent de reiniging van je vroegere zonde vergeten. Wijd je opnieuw toe aan hem, die je verlost heeft van het grootste kwaad. En die je gezet heeft in de grootste rijkdom. En dan gaat hij verder. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Sommige mensen worstelen hun leven lang, ben ik nou wel of niet uitverkoren? Hoe kan je weten dat je uitverkoren bent? Kan je op één manier weten. Door eenvoudig te geloven. Te eenvoudig, hè? Door eenvoudig het woord van Jezus aan te nemen als Gods woord. Voor jouw persoonlijk leven. Daardoor weet je dat je uitverkoren bent. En hoe kan je dat zeker maken? Door toe te voegen aan je geloof. Zo eenvoudig is het. Het gaat er niet hier om of mensen geroepen zijn of uitverkoren zijn. Dat is een feit. Maar hoe maak je het nou vast? Hoe kom je nou af van dat leven van de ene week hebben ze het wel en de andere week hebben ze het niet? Dat is om je roeping en verkiezing vast te maken. Door toe te voegen aan je geloof. Die 7 deugden. Daar moet je voor inspannen. Moet je keuzes maken. Moet je de juiste prioriteit het komende jaar gaan stellen. En dan ga je roeping en verkiezing vastmaken. En dan hoef je niet allemaal op de golven van de zee heen en weer bewogen te worden. De ene week zijn ze helemaal in de Heer en de andere week zijn ze helemaal kwijt. Dat is niet de weg die de Heer voor ons heeft. Hij wil leven dat we in vrede en blijdschap, in rust. Dat we echte vertegenwoordigers zijn van het komende koninkrijk. En de kenmerken daarvan zijn rust en vrede en gerechtigheid. Dat is het leven wat God voor ogen heeft voor jou en mij. Want, dat legt hij hier uit, wie zijn roeping en verkiezing vastmaakt, die zal nooit meer struikelen. Zet er even een streep onder. Nooit meer struikelen. En het gevolg daarvan is dat je in rijke mate toegang wordt verleend tot het eeuwig koninkrijk van God. Luie mensen, valt dit niet ten deel. Dat durf ik op grond van dit woord te zeggen. Maar zij die zich beijveren, die zich inspannen met geest, ziel en lichaam om aan hun geloof toe te voegen, die zullen straks beloond gaan worden. En die zullen rijke mate ingang krijgen in het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. En nou ga ik afsluiten. Nu even de context van de brief. Dit vond Petrus belangrijk om door te geven, vlak voor die ging sterven. Waar moet je mee bezighouden vandaag? Met niemand minder dan met de Heer Jezus Christus. En je in te spannen om toe te voegen aan je geloof. Hoe ziet de geestelijke balans eruit? Positieve ontwikkeling geweest? Of moet je misschien een plan de campagne maken voor het komende jaar? Dat je gaat strepen in je vrije tijdsbesteding. Prioriteiten gaat stellen. Dat die slapheid afgelegd wordt. Dat je gaat bekeren van je gemakzucht. En dat je met ijver gaat inspannen. Nou, Petrus zegt, dit wil ik meegeven. Het is heel bijzonder trouwens, dat even terzijde, maar hij heeft kennelijk te horen gekregen dat hij zou gaan sterven. Maar je kan jezelf de vraag stellen, zie ik uit naar de koning of zie ik uit naar mijn sterfdag? Petrus zegt hij, ja, mij is bekendgemaakt dat ik ga sterven. Maar blijkbaar is het normaler om uit te zien naar het koninkrijk en naar de koning die komt, dan naar je sterfdag. Maar Want Petrus vermeldt het heel specifiek. Mij is het duidelijk gemaakt. Dus ik ga het niet meemaken. Nou, dan moet je maar eens even over nadenken. Dat is een belangrijke. En nu zegt hij, waarom is dit nou zo belangrijk voor je? Nou, dan moet je vanmiddag in hoofdstuk 2 en 3 maar nalezen. Hij spreekt daar over dwaaleraars, over dwaling en over spotters. Met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In die eindtijd zullen dwaling en dwaaleraars daar zijn. En hoe kan je nou uit de klauwen van dwaling en van dwaaleraars blijven? Door toe te voegen aan je geloof. Zo eenvoudig is de Bijbel. Zo mooi. Door toe te voegen aan je geloof. Door te groeien. In de kennis van Jezus Christus. En sla tenslotte de laatste verse van 2 Petrus 3 eens op. Dit vind ik zo belangrijk. En ik wil je aansporen. Al zou dit de laatste keer zijn dat ik hier ben. Om hiermee bezig te zijn. Voeg toe aan je geloof. Al zou ik morgen sterven. Dan ben ik blij dat ik dit aan jullie heb meegegeven. Dit is de kern. En wat zegt hij? Met het oog op die eindtijd. Met het oog op de dwaalleraars. Met het oog op de spotters. Met het oog op de dwalingen. 2 Petrus 3 vers 17. U dan geliefden. Omdat u dit van tevoren weet. Ik heb het je vanmorgen gezegd. Wees op je hoede. Zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw vastheid. Mannen stervende. En dan deze tekst. Maar, tegenovergesteld aan die dwalingen, tegenovergesteld aan dwaling, tegenovergesteld aan spotters, maar geliefde, ik zeg het vanmorgen tegen jullie, in opdracht van mijn meester. Groei in genade en kennis. Van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.